Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren en de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En er zijn wat mijlpaaltjes aangetikt waar we natuurlijk even bij stil moeten staan.
Ja, feest.
Ja, voor de gelegenheid heb ik tulband gebakken. En we hebben een gast.
Dennis.
Bekend van de video's.
Ja, ja. Een echte waardebelegger.
Ja.
14 jaar. Zijn vermogen verdubbeld elke 4 jaar.
Zo.
18% rendement.
Nou, daar hebben we vast een hoop van te leren. Dus we gaan het hebben over zijn successen en missers ook, neem ik aan.
Ja, die heeft hij ook wel in 14 jaar tijd gehad.
En we bespreken in het nieuws nog de uitbreiding van de kernselectie.
Ja, gaan we snel beginnen.
Yes. We hebben vandaag Dennis Emmelkamp te gast. Welkom.
Dankjewel.
Ik heb al heel veel over je gehoord van Pim, want ja, jullie kennen elkaar al langer, maar wij hebben elkaar voor het eerst ontmoet.
Ja.
Straks gaan we met jou praten. Eerst nog even stilstaan bij ons succes.
Ja, een paar mijlpaaltjes deze
week. We hebben een paar mijlpaaltjes. Ja, we doen even alles in één keer. Want, nou ja, je hebt het al gezien misschien in je podcast-app. Dit is de 50ste aflevering. Woehoe!
Ja, en 50ste, dat is een hoop.
50ste,
en,
ja.
En dat in een jaar tijd.
Dennis, heb je ze alle 50 geluisterd?
Allemaal, ja, ja.
Netjes.
Oh, kijk.
Ja. Eén begonnen en gebinged.
Netjes. Nou, en er waren nog meer mijlpalen, Pim.
Ja, want we zijn 28 april 2020 begonnen. Dat is een jaar geleden. Dus we zijn nu 50 afleveringen verder.
Ja.
Wel pittig.
Maar dat is toevallig. Dus dat is precies een jaar geleden. En dit is de 50ste aflevering.
Ja. Ja, volgens mij was het plan om er 6 te maken. Maar we zijn een beetje uit de hand gelopen.
Beetje uit de hand, inderdaad. We konden niet meer stoppen. Wie redt ons? Help. We hebben 1000 reviews in de Apple Podcast app.
1000 reviews. Er zijn heel weinig podcasts die in Nederland die dat hebben.
Zoveel
reviews. Ja, helemaal voor zo'n korte periode.
Oh, lekker. En 2 miljoen beluisteringen.
Ja, 2 miljoen beluisteringen in totaal.
Ja.
Ja. Dat is een hoop.
Ja.
Echt heel veel.
Ja, ik heb tulband gebakken om het te vieren.
Oh, lekker.
Ja, ik heb het bordjes al klaarstaan. Maar ik dacht, laten we het na het opnemen doen. Want ik had laatst ook iemand een stuk tulband gegeven bij mijn live in de uitzending op Radio 1 en Miss Podcast. En die stikte er bijna in. Dus
laten we het achteraf doen. Ja.
Laten we het achteraf
doen. Maar het is wel echt veel. 2 miljoen beluisteren in Nederland voor een podcast is echt heel veel. Ik vind het ook nog steeds een gek idee dat er 2 miljoen, dat er 2 miljoen keer beluisterd zijn.
Ja.
En dan niet even, maar ook gewoon 45, 50 minuten. Een heel gek idee.
Ja.
En dan misschien ook wel de mooiste. We staan eigenlijk op van de podcast, der podcastlijstjes die jij mij doorstuurde.
Oh ja, de Spotify podcastlijst.
Staan wij op nummer 3.
Ja.
Eigenlijk op nummer 1, want er staan 2 producties boven ons. En die zijn van de NPO Radio 1, nou jouw werkgever. Ja, die tellen natuurlijk niet mee. Die hebben een groot bereik. Wij zijn eigenlijk de grootste onafhankelijke podcast in Nederland.
Oh ja, zo had ik het nog niet bekeken. Maar ik vind het echt onbegrijpelijk eigenlijk. Heb je dat niet ook een beetje?
Nee,
over beleggen. Dat is dan de grootste onafhankelijke podcast van Nederland. Over fucking beleggen.
Ja.
Ik bedoel, Dennis, ooit gedacht dat het zo populair zou zijn of worden?
Nee, totaal niet. Totaal niet. Volgens mij, het waren een aantal mensen, ook in mijn omgeving, waren er maar weinig mensen die echt met beleggen bezig waren.
Ja.
Particuliere beleggers. Dus nee, dat heeft wel een vlucht gekregen.
Ja.
Ja, is leuk.
Ja, is het nou door ons groot geworden of zijn wij door dat iedereen gaan beleggen groot geworden? Kip met eieren.
Ik denk dat het hand in hand gaat.
nou, genoeg over onszelf.
Ja.
Het gaat in ieder geval heel goed. Het is mooi om erbij stil te staan.
Ja, maar voordat we echt beginnen aan de aflevering, moest er nog wat worden rechtgezet.
Ja, even 2 dingetjes van de vorige aflevering. Ik had me versproken, de Bux valuta wisselkosten zijn niet 2,5%, maar 0,25. Dus ik had de komma even verkeerd gezet. Mm-hmm. Foutje. Dat is trouwens nog steeds wel veel hoor, 0,25.
Oké. Okay.
En ik had verteld over dat de binnenlandse dividendbelasting een aftrekpost is in box 1. Nou, het is niet echt een aftrekpost, omdat je namelijk de binnenlandse dividendbelasting altijd terugkrijgt, ongeacht of je inkomsten hebt in box 1.
Okay.
Dus het is niet een aftrekpost, maar het is iets wat je altijd terugkrijgt.
Zouden er nu mensen zijn geweest die het afgelopen week verkeerd hebben gedaan?
Nee, ik denk niet dat iemand dit überhaupt heeft gemerkt, maar moet ik toch even rechtzetten, want okay. Nu is het correct.
Oké. Nou, helder, dat was het.
Ja, dit is vooral belangrijk als je bijvoorbeeld gepensioneerd bent en je hebt geen inkomsten, maar je hebt wel inkomsten uit vermogen, dus uit dividend, uit ontvangen dividenden, dan kan je dus wel de binnenlandse dividendbelasting terugkrijgen.
Okay.
Dus, okay. Ik denk dat het voor weinige luisteraars aan de orde is, maar het is wel goed om te weten.
Goed. Dennis.
En nu, nu het belangrijkste stuk.
Nu het belangrijkste stuk. Dennis Emmelkamp,
yes.
Je bent gepassioneerd belegger al 12 jaar lang. Klopt dat?
Ik moest het eventjes terugzoeken, maar het is 14 jaar, bijna 14 jaar.
14 jaar? Ja. Maar hoe oud was je dan toen je begon?
Dan was ik 21, 22 zo'n beetje. Ja. Ik was net gestart met werken en toen ben ik langzaam gestart. Ja.
Pim geeft hoog van jou op, al tijden. Jullie hebben samen video's gemaakt, staan op de website. En hij vindt jou een goede waardebelegger, heb ik het idee. Klopt dat, Pim?
Ja.
Ja, want nou, vertel jou.
Nou, het is misschien wel goed om hoe wij elkaar kennen. Ja. Volgens mij was het bij de aflevering, ik weet niet eens welke aflevering eigenlijk het was. Je hebt mij een mailtje gestuurd en jouw introductie in de mail was dat je zei van ja, wij lopen allebei en tegen eigenlijk we komen op hetzelfde uit, maar jij komt aanlopen vanuit de andere kant.
Ja.
Dus jij kwam, dat je veel meer vanuit cijfers bent gaan beleggen. Ik denk ook vanuit jouw achtergrond als controller.
Ja.
En dat ik veel meer kijk naar het businessmodel, het bedrijf. Heeft het een competitief voordeel? En eigenlijk als laatste naar de cijfers kijk. En dat ik nu steeds meer aan het doen ben. En dat je eigenlijk uiteindelijk ontmoet je elkaar een beetje in het midden. En dat is een beetje jouw introductie. Toen zei we, kan je wel wat meer vertellen over hoe je nou naar de cijfers kijkt? Volgens mij dat was het mailtje.
Ja, zo'n essentie een beetje. Ja.
Ja, nou, dat vond ik een heel leuk mailtje. Dus ik heb erop gereageerd. Dat hebben we een keer afgesproken. En het klikte heel goed. En daaruit zijn heel veel andere gesprekken gevolgd. En totdat we zeiden, eigenlijk moeten we dit gesprek gewoon opnemen en delen met alle vrienden in de community.
En nu zitten we hier.
Ja.
En we gaan deze aflevering hebben over jouw verhaal van hoe jij bent begonnen als belegger. Wat je hebt geleerd als belegger. Successen, missers. Ja, ik wil het eigenlijk allemaal wel horen. Waar zullen we beginnen?
Nou, ik denk dat het goed is om te beginnen. Waarom ben je begonnen met beleggen?
Ja, goede vraag. Ik weet nog dat ik in het laatste jaar van mijn studie begon ik er wel gewoon interesse in te hebben. Dus ik ging erover lezen, gewoon omdat ik het onderwerp interessant vond. En dat is eigenlijk bij me, toen ik begon met werken, is het eigenlijk gewoon, ben ik daarmee doorgegaan, veel gelezen. Maar het is puur uit interesse. Ik vond het leerzaam, ik vond er gewoon wijze lessen in zitten. Het zat er mij niet eens op het punt van, hey, hier kan ik geld mee verdienen of zo. Natuurlijk wel, dat is onderdeel van het pakketje. Ja, en toen er was ook een hele interessante tijd toen. Want in 2007, stond het echt op een hoogtepunt, tenminste voor die periode. En daarna kwam die hele kredietcrisis en de val van Lehman. En dus als belegger, als je nog niet in de markt zat, was razend interessant. En dat is vanuit die interesse.
Je bent dus begonnen eigenlijk voor de kredietcrisis. Dus jij hebt de kredietcrisis ook echt meegemaakt.
Alleen ik ging pas instappen en ik had en ook een beetje geluk, want ik had pas genoeg geld omdat ik dacht van nou kan ik wel gaan instappen. Ja, toen de boel echt naar beneden kelderde, zeg maar. Dus toen de boel aan het kelderen was, toen heb ik het aangedurfd met mijn ogen dicht om wat te kopen hier en daar. Ja,
ja, want vertel even, hoe voelde je daar dan bij? Want wat deed dat met jou? Met je ogen dicht, zeg je?
Nou,
eng.
Ja, absoluut. Ja, kijk, je hebt natuurlijk de wereld stond toen wel een beetje in brand. In ieder geval de financiële wereld en de beleggingswereld. En dat was wel spannend. En ik wist wel, omdat ik al heel veel over had gelezen, dat wanneer moet je kopen? Gewoon als de boel instort. Dat is gewoon verstandig. En dat is volgens mij wel. Daar kom je al vrij gauw op als je een beetje verdiept in beleggen. Het is gewoon als de boel in elkaar stort, dan moet je instappen. Dus ik heb dat wel gewoon gedaan. Ook met het idee van dat gaat wel weer goed komen. En ook wel met gewoon de basisdingen die ik wel een beetje door had. Of ik koop goede bedrijven. Waar gewoon winst gemaakt wordt. Geen gekke dingen doen. Dus zo ben ik er een beetje ingerold.
En hoe kon jij, waarop baseerde jij je? Je hebt er veel over gelezen, zei je. Mm-hmm. Er was natuurlijk nog geen Jong Beleggen de podcast.
Nee, er was veel minder. Maar wat er wel... Kijk, je hebt natuurlijk de echte goeroes... die al 20, 30, 40 jaar boven gemiddeld renderen. Die waren er toen ook. En die zijn er nog steeds. En daar was heel veel over te vinden. Ook op internet kon je daar gewoon van alles van lezen. En in essentie is die hele boodschap nooit veranderd. Die is vandaag nog steeds eigenlijk hetzelfde als al die jaren geleden. Dus dat die informatie was er wel. Het is wat beter zoeken, maar het was er.
Maar als ik het dan goed zo de conclusie had, ben je eigenlijk gelijk begonnen als waardebeleg? Of ben jij ook eerst meer naar de hype-aandelen, de groeiaandelen gegaan?
Nou, dat niet per se. Die heb ik nooit echt gehad. Ik heb natuurlijk wel gewoon mijn fouten gemaakt, omdat ik ook heel vaak heb gedacht van, hey, hier heb ik een of ander slim inzicht. En daar kan ik op korte termijn met een hefboom even heel veel geld verdienen.
Oh, dus je hebt ook aan de sprinters gezeten.
Ja, zeker. Ja.
Je hebt aan de sprinters gezeten, alsof het soort druk zijn.
Ja, nou, een beetje wel. En,
wat was je eerste aandeel?
Imtech.
Oeh.
Hebben gelijk het... ja, precies.
Is failliet gegaan.
Is failliet gegaan. Oh ja, natuurlijk.
Ja, dus dat is gelijk een mooie... Ik heb in het begin heel veel harde lessen geleerd, zeg maar. En daar heb ik
maar
ook
had je dit kunnen weten dan met Imtech? Wat is de les die je daar...
In het begin niet, want toen ik het kocht was er niet zoveel aan de hand. Nee, had je het denk ik ook niet kunnen weten. Ook niet als ik terugkijk dat er daar meer ellende in die boeken zat dan verwacht. Dat werd ook helemaal niet over gesproken. Dat leek er niet op. In de loop der jaren wel. Op een gegeven moment was er eigenlijk zoveel rook dat ik achteraf gezien had moeten weten of kunnen weten. Dit is gewoon niet helemaal in de haak. Dit moet weg. En uiteindelijk heb ik het wel verkocht, maar gewoon veel te laat. Als ik daarop terugkijk, dat had ik echt eerder moeten zien. Maar je bent toch een beetje hoop en je verbondenheid met zo'n aandeel of van hoop dat het toch wel weer goed komt, dat het dan meevalt.
Dus puur emotie heeft je eigenlijk hier dwars gezeten, dat je te lang hebt vastgehouden.
Ja.
Hoop en verbondenheid met aandeel.
Ja. Kan je nog herinneren welke uitdaging jij toen had toen je begon met beleggen? Iets waar waarschijnlijk heel veel mensen die nu luisteren ook mee struggelen.
Ja, eigenlijk, kijk, er zijn best wel wat voorbeelden. Een beetje de klassieke fouten of uitdagingen waar iedereen tegenaan loopt. Die heb ik denk ik ook gehad. Het is zit van op enig moment een aandeel kopen, omdat je overtuigd bent van het lange termijn groeiperspectief en van hoe die business in elkaar zit. En als je dan maar om je heen blijft horen en blijft lezen, dat er een negatief sentiment hangt, met hele goede argumenten vaak ook. Hè. Microsoft was zo'n voorbeeld, dat heb ik ooit gekocht. Ja. Ik geloof voor €25 of zo.
Oh.
Dat was toen, ik vond het een hele goede deal toen. En ik zag ook echt het toekomstperspectief daarin. En niet zozeer in de telefoons en in Windows, dat wat op een laptop draait. Maar wel in dat hele ecosysteem wat ze hebben en wat ze daar nog op kunnen ontwikkelen. Ik was er heel erg van overtuigd. Maar in het nieuws, toen kwam Apple was ook al aan het opkomen en iPhones. Dus het was allemaal, Windows was allemaal oude rommel. PC's en laptops gingen de deur uit, het werden allemaal iPads. Dat was het hele sentiment, ging die kant op. Dus toen ik dat, ik denk 2 jaar lang of 1,5 jaar lang allemaal had gehoord en meekreeg, dacht ik op een gegeven moment van ja, maar als iedereen het zegt, ik heb nu een beetje rendement. Ik denk, zij zullen het vast beter weten. Als de hele wereld dat denkt en ik denk iets anders, dan zal er wel iets met mij mis zijn. Dus dat heb ik verkocht. Ik weet niet op hoeveel, ik denk 3 tientjes, €35 misschien. En dat was in 2012 of zo. Kijk naar de koers vanaf dat moment. Ergens was mijn analyse of dat perspectief wat ik had met het aandeel.
Staat volgens mij nu 2,50.
Ja, dat was echt enorm. Ja. Dus dat is een gemiste kans. Maar ook een les om dus, als je ergens in gelooft en dat echt gewoon kan beargumenteren en ook de wereld om je heen die daar wat negatief in is. Hou gewoon vast aan dat idee wat je hebt. En dat heb ik later weer toegepast. Dus dat is wel zo'n struggle.
Maar dat is ook zo moeilijk. Want het is zo'n dunne lijn over zelf iets weten en inderdaad tegen sentiment ingaan. Want met Imtech was er wel rook. Was er waarschijnlijk ook resentiment. Ja. En daar moest je wel meegaan eerder. Dus dit is gewoon, wat leer je daar nou daadwerkelijk uit?
Ja, wat die, kijk.
Want achteraf is het altijd makkelijker praten.
Nee, absoluut. Achteraf is, maar dat is het ook. Hè. Maar dat is ook wel de kunst. Hè. Want op zich, ik denk dat ik nog steeds... Ik ben nu ook nog waarschijnlijk in mijn hele portefeuille zitten fouten. Dat kan niet anders. Maar volgens mij is de kunst ook dat als je dit maar lang genoeg doet, en als je, zoals ik 14 jaar hiermee bezig ben, dan als je elke keer in staat stelt om toch te leren van je fouten, niet te denken dat het een andere ligt, niet te denken dat het pech is. Ook als het goed gaat. Heel veel van de aandelen die zijn veel beter gegaan dan ik ooit had voorspeld. Maar ook dat heb je waarschijnlijk wat fouten gedaan in je aannames. En dan is het ook goed om er even terug te kijken. Van wat doe ik daar nou verkeerd? Wat leer ik nou van? En als je dat loopje altijd aan hebt en kritisch naar jezelf bent, dan...
Maar dat is een interessant wat je zegt. Zelfs al doet het aandeel wat beter dan ik voorspeld heb, heb ik dus eigenlijk fout gedaan.
Yeah.
En heel veel mensen zullen dan zeggen, ik heb het geniaal gezien. Maar jij zegt van eigenlijk nee, dit doet het veel beter dan ik had voorspeld. Dus ik heb het fout gedaan. Waar heb ik het dan fout gedaan?
Ja.
Maak even concreet. Een succesverhaal wat je verkeerd had gezien en wat nog...
Nou kijk, dit is er eentje die ik uiteindelijk goed heb gezien ergens aan het eind van de rit PostNL. Waarbij ik ook tussendoor, want ik heb denk ik PostNL in 2017 voor het eerst gekocht. Met het idee, er was allemaal alleen maar negatief sentiment rond het aandeel, maar die pakkettenmarkt, was al in de situatie dat ik bijna alles met pakketten liet komen en mensen om me heen ook steeds meer. Ik dacht, ja, dit is zo. En die volumes waren nog relatief laag.
En het negatieve sentiment zat erin dat mensen stoppen gewoon met post naar elkaar sturen, met kaartjes.
Precies, en dat is ook zo. Daar kan je niet optimistisch over zijn. Dus dat was ook een dalende trend, dat was wel duidelijk. Maar op een gegeven moment krijg je natuurlijk bij zo'n bedrijf een omslagpunt, dat het veel meer een pakketdienstenbedrijf is. Dan dat het
echt een turnaround eigenlijk.
Die gaat ergens komen. En ik zou niet weten wanneer, maar echt, die zat er wel aan te komen. Dus in 2017 heb ik het gekocht, in 2018 heb ik bijgekocht, 2019 heb ik bijgekocht.
Maar dan moet je echt zitvlees hebben. Want de hele wereld, ik deed er zelf ook aan mee. PostNL, dat is een flutbedrijf.
Ja.
Je hebt de koers laat ook zien dat iedereen het ermee eens is. Ja. Maar jij bent dan toch gewoon elke keer je analyse terugpakt. Nee, ik zie het goed. Ik zie dat het een pakketbedrijf gaat worden in plaats van een postbedrijf. Het gaat er een keer uitkomen.
Ja, en dan zie je het distributienetwerk wat ze hebben. De hele infrastructuur die ze hebben. De markt, het marktaandeel wat ze al hadden en nog steeds hebben. Dat is allemaal plussen. En die bleven voor mij altijd stand houden. Ik bedoel, daar kon ik gewoon met geen enkel argument daar iets tegen inbrengen. Dat bleef stand houden. En kijk, als ik terugkijk. Kijk, ik heb het volgens mij in 2017, 2018 heb ik het een keertje voor bijgekocht voor 3,50 geloof ik. Als ik dan nu terugkijk en even weer kritisch kijk van hoe was mijn waardering toen. Ja, toen heb ik ook, denk ik, de moeite die ze nog hadden om die postmarkt nog enigszins winstgevend te houden. Die pakkettenmarkt te laten groeien. Ik heb wel een beetje onderschat hoeveel moeite dat nog heeft gekost. Dus als ik terugkijk, denk ik, ja, toen was misschien 3,50 wel iets te optimistisch. Maar ja, toen hij in 2019 op 1,50 stond, ja, toen dacht ik, nou ga ik inslaan.
Dus, zo dus, laag, ja.
Ja, en toen dacht ik al, we zitten zo dichtbij. Bij echt die turnaround. En 1,50, dat sloeg nergens meer op. Dat was echt... uiteindelijk, en dat is ook weer de mazzel die je dan hebt. Kijk, corona heeft volgens mij de wereld wel even 3 tot 5 jaar naar voren gehaald.
Ja, ja, ja.
Met de pakketdiensten en zo. Dat is natuurlijk...
Wat is er met het aandeel gebeurd ondertussen?
Ondertussen. Helemaal afgelopen dagen kwam het weer met cijfers en weer de outlook omhoog. Dat is nu, kan het allemaal niet op. Ja, het staat nu op 4,20, 4,30, zoiets.
Ja.
Inmiddels op het niveau dat ik denk, ja... Dit is wel een beetje prijzig.
Maar dan heb je gewoon. Dit is volgens mij wel de kern van beleggen, denk ik. En ook misschien wel van het waardebeleg. Is dat je denkt eigenlijk wel contrair. Jij ziet iets wat eigenlijk een beetje verborgen zit nog. Is in het eerste opzicht zie je dat PostNL is een postbedrijf. Dat is hoe iedereen PostNL kent. Dat is ook het sentiment om. En daar maken ze ook de meeste omzet nog om. En elke keer presenteren ze. De post is gekrompen. We moeten weer bezuinigen. Dus het is eigenlijk elke kwartaal is het negativiteit. Alle berichtgeving over PostNL is weer... we moeten mensen ontslaan, ze krimpen, postbezorgers gaan staken. Het is, alles is negatief. En jij vindt dan eigenlijk in die oppervlak... of eigenlijk onder de oppervlakte... vind jij dan een pareltje dat langzaam naar boven komt... wat nog niemand ziet, waar niemand aandacht voor heeft. En daar koop jij dan PostNL op.
Maar tegelijkertijd, dit is toch iets wat we allemaal wel een beetje zagen aankomen. Als ik zelf terugdenk, ja, dat is makkelijk praten ook voor mij. Want nu is het natuurlijk zo. Maar we wisten toch wel dat er steeds meer pakketjes verzonden gingen worden.
Ja, maar
ik was toen nog geen belegger.
Dat is denk ik ook wel het idee van... Vaak is het ook heel simpel achteraf. Maar op dat moment het durven, als het er nog niet is... je moet dus heel contrair handelen. Want de hele wereld zegt eigenlijk... PostNL is een krimpend bedrijf. Ja. Ja. En dan moet jij daar eigenlijk tegen de stroom. En dan kan je, wat je aangeeft, je hebt gewoon 3 jaar moeten wachten. Hè? Bijna vier jaar moeten wachten voordat het uitkomt. Dus je moet ook echt, dan heb je nog de volgende stap. Dan heb je op een gegeven moment je analyse goed gedaan. Dan denk je van, nou, dit is gewoon kwestie van tijd. Dan moet je ook nog eens 3, 4 jaar wachten. Ga maar eens een aandeel in je portefeuille houden die gewoon niet 4 jaar niet van zijn plek komt.
Ja, was dat lastig, Dennis?
Rationeel niet. Emotioneel wel, want als je natuurlijk je hebt een bepaald beeld en elke keer als het verder zakt en zakt en zakt en het slechter gaat doen en het sentiment alleen maar negatiever wordt en je hoort van ook analisten bij banken van ja, PostNL hoort gewoon niet in een portefeuille thuis. Dat is geen serieus aandeel. Ja, dan ga je bent wel constant, word je in onzekerheid gedrukt van klopt het nou wel? Dus je moet elke keer een soort van ratio er weer in proppen. Dat is wel lastig. Dat blijft lastig.
Ik vind dat dan heel confronterend als jij zegt, ja, Ik heb soms gewoon 3 jaar moeten wachten op een aandeel. Ik beleg nog niet eens 3 jaar. Dus ik merk aan mezelf dat ik soms wel onrustig word als het 5 maanden niet beweegt.
Ja.
En jij hebt het gewoon over 3 jaar en ik beleg nog niet eens 3 jaar. Iedereen, ook vooral degene die net belegt, die zegt altijd, ja, ik koop dit aandeel voor 3-4 jaar. Dat zie je in een community heel vaak. Ja, ik ga dit aandeel lang vasthouden.
Ja.
Maar dat is iets wat je wel zegt, maar eigenlijk helemaal niet voelt. Ja, het is zo moeilijk om dat eigenlijk echt te voelen en te doen.
En te doen, inderdaad. Ja. Heb je nog meer bedrijven in je portfolio waarvan het nu moeilijk is emotioneel gezien aan te houden, maar rationeel wel lukt?
Even kijken. Misschien Shell. Dat is er eentje, maar die is van afgelopen week. Als er een aandeel is waar een bak negativiteit over zit en waar inmiddels afscheid van genomen is door veel partijen, dan is het wel Shell.
Ja, die heb je.
Ja, dat is mijn laatste aankoop geweest. Ja. En dat was nadat ze het rapport hebben gepubliceerd van hoe ze tot aan 2050 hun strategie, hoe ze komen tot CO2-neutraal. Ja, dat was het ontbrekende stukje voor mij om te denken, joh, hier geloof ik in, hier kan ik op mee. Ja, en als ik dan naar de waardering kijk, dan denk ik, joh, als deze strategie gaat werken, dan heeft het bedrijf toekomst en gaan ze dat enorm succesvol doen. En dan is de prijs die je nu betaalt goedkoop.
Hmm.
En ik kan het mis hebben, hè? Ik bedoel...
Ja, altijd dat voorbehoud natuurlijk.
Misschien wel goed om even terug naar de basis, dat ook weten vanuit waar jij praat. Mm-hmm. Kan je iets vertellen over je portfolio strategie? Wat zijn de regels die je hanteert, of als je die hebt?
Ja, nou, de eerste regel is wel dat ik max 20 posities wil hebben. En dat is meer vanuit het moet behapbaar zijn. Je moet het kunnen volgen. Er zijn nog een heleboel andere mooie dingen in het leven dan alleen beleggen. Dus je wil het een beetje binnen een beperkte tijd kunnen doen. Ja, en verder is het eigenlijk... Ik moet het bedrijf volledig begrijpen. Ik moet het echt snappen. Ik moet het interessant genoeg vinden ook. Hè. Het moet passen binnen... hoe ziet de toekomst er nou uit? Gewoon in de wereld, met de economie, et cetera. Daar moet het binnen passen. En als het aan die voorwaarden voldoet... Ik moet ze vertrouwen en geloven dat zij het beste zijn voor de aandeelhouder, voor het bedrijf. Goed management. Als dat allemaal op orde is, dan ga ik kijken naar wat vind ik het waard. En dan ga je in de cijfers duiken. Dan komt hij eigenlijk, en dat is dan komt het op de watchlist. Net zolang tot het goedkoop genoeg is dat ik denk, nou wil ik het hebben.
Ja, want je hebt dan 20 posities, die doe je ook allemaal gelijk verdeeld. Dus om en bij 5%.
Ja, in principe om en bij 5%. Het is het echt herbalanceren doe ik niet door te verkopen en het ergens anders weer te plussen. Dat laat ik meestal gewoon op zijn beloop. Alleen als ik bijkoop, dan begin ik onderaan het lijstje. De kleinste positie. En dan ga ik gewoon kijken welke is ondergewaardeerd en die koop ik bij. Dat is een beetje de...
Ja, je hebt eigenlijk dus voor elk aandeel dat je koopt, heb je een berekening gedaan, wat de soort van de fair value is. En dan kijk je welk aandeel zit nu het verste onder.
Ja.
En daar koop je dan bij.
Ja.
En als een positie te ver boven de fair value zit, dan aan de hand van nieuwe cijfers komt daar niet een nieuwe waardering uit.
Ja.
Dan sluit je die positie en dan voeg je er eentje toe uit je watchlist die op het moment goedkoper is.
Ja, klopt. Het beste alternatief, zeg maar.
Ja, ja. En is het hoe beheer je dan je watchlist? Is dat ook ongeveer 20 aandelen die je blijft volgen?
Nou ja, daar heb ik er 25 op. Daar heb ik niet verder heel veel langer over nagedacht, maar 25, zo is dat ontstaan. En toen dacht ik, hey, dit kan ik gewoon iets meer vanaf de zijlijn nog wel af en toe eens een beetje naar kijken en op klikken. Nou, en dat werkt op een gegeven moment 25. En daar zit de cap wel een beetje, maar ook een beetje kritisch te zijn op een gegeven moment van welk bedrijf volg ik nou lang genoeg en... Kijk, als ik een bedrijf, sommige bedrijven heb ik er 2-3 jaar op. Als ik dan nog steeds niet overtuigd ben, ja, dan heeft het wat lang genoeg geduurd. Dan kan die er gewoon af en dan,
Je maakt daar wel een schifting in. Hoe blijf je die bedrijven volgen?
Nou, eigenlijk via de diverse sites. Hè. Ik heb marketscreener.com bijvoorbeeld, heb ik mijn portefeuille staan of ingeladen als het ware. Ja, dan zie je gewoon de nieuwsberichten komen daar op van je portefeuille. En de agenda staat er en... Dus dat is 's ochtends meestal voor de beurs. Dan heb ik hem even opengeklikt om even te kijken of er wat nieuws is. En ergens in de loop van de dag kijk ik nog een keer. Dat krijg ik elke dag wel. En dan volg ik het een beetje.
Doe je gewoon een beetje headlines scannen. Ja. En dan kijken en als er wat interessants lees je even door.
Lees ik even. Dus dat is ook meestal een paar minuten. En de meeste tijd gaat dan ook zitten in het kijken naar nieuwe bedrijven. Of als je een nieuw idee hebt of een nieuw artikel leest of zo. Ja, dan ga je daar een beetje in verdiepen.
Ja, en je volgt zeker ook de kwartaalcijfers natuurlijk. Als die,
ja, uiteraard.
En kan je ook iets delen over... Ik weet niet of je daarvoor open staat om hoe je de afgelopen 14 jaar je is gegaan qua rendement.
Ja, dat willen we natuurlijk weten.
Ja, dat is interessant, ja. Ja, ik zit gemiddeld op 18% nu.
18?
18.
In 14 jaar tijd?
Ja.
Dat is echt heel veel.
Ja.
En ik ga er zelfs even mijn rekenmachine voor bij pakken.
Maar dan moet ik altijd van Pim vragen, hoeveel risico heb je daarvoor gelopen?
Ja, daarmee heb je risico gelopen. Ik vind hem niet zo. Voor mij is het wel heel erg. Ik denk dat ik in het begin meer risico heb gelopen omdat ik minder wist. Dus achteraf gezien denk ik, ja, van daar heb ik allemaal keuzes gemaakt die misschien nu niet meer. Dus het risico zit hem vooral in onwetendheid.
Ja, en dat moeten leren.
Ik heb nu helemaal niet meer het gevoel dat ik heel veel risico. Ja, in het hele pakketje, zeg maar, en op lange termijn. Het hele pakketje en lange termijn. Ja, er zit voor mij, heb ik geen enkel gevoel van risico meer. Ik weet wel dat ik nu in foute positie zit. Of fouten, in ieder geval, die wat negatief gaan renderen. Ik weet dat ik in de toekomst nog fouten ga maken. Maar voor het hele pakketje.
Maar je bent natuurlijk wel ook op een ideaal moment begonnen.
Dat klopt. Ik wou zeggen, kijk, het is natuurlijk. Je moet ook een beetje. Ik heb een beetje mazzel gehad natuurlijk. Omdat ik in die kredietcrisis toen alles instortte. Toen ben ik gestart. Dat helpt heel erg. En ik heb op 4, 5 momenten in die jaren. Toen het ook fors naar beneden ging. Ook de coronaperiode bijvoorbeeld. Als de boel instort, heb ik mezelf ertoe gedwongen om echt meer geld erin te stoppen.
Ja.
Dus op het moment dat je niet meegaat in, oh jee, nou moet ik wat verkopen, want er zit allemaal ernstig aan te komen. Maar dan de stap durft te zeggen van, hey, ik ga extra geld wat ik nog heb op de spaarrekening, wat ik kan missen, stop ik er toch in. Waarmee je vervolgens nog een keer 10% eraf gaat, soms nog een keertje 20% eraf gaat. Maar toch, en blijven door.
Maar dat is dus een interessante gedachte. Jij zegt dus eigenlijk, je hebt in die 14 jaar tijd dus best wel wat crisis meegemaakt. Dus best wel vaak is het even min 20, 30 gegaan.
Ja.
Jij zegt eigenlijk, dat zijn de momenten waar ik eigenlijk mijn rendementen heb gepakt.
Ja, een groot deel wel. Dus
als ik het dan zo zie, je bent eigenlijk aan het leren. Je hebt een soort van skillset ontwikkeld. Mm-hmm. En je kan eigenlijk in de goede tijden, als alles omhoog gaat, dan is het heel moeilijk om je denk te onderscheiden.
Ja.
De verschillen worden gemaakt in de tijden wanneer het heel bewegelijk wordt.
Ja.
Je bent skilled genoeg nu om daarmee om te gaan. En je weet precies wat je dan moet doen. En dat zijn eigenlijk precies de momenten waar je je rendementen maakt. En dat gevoel heb ik ook wel steeds meer. Dat als je aan het beleggen bent, moet je dus niet proberen elk jaar de markt te willen verslaan. Dan beter maar met niet te veel risico de markt blijven volgen. En dan, maar je gaat het verschil maken in de tijden dat het heel bewegelijk gaat worden. En dat haal ik ook wel een beetje uit jouw verhaal.
Ja, en het is dat. En ik time niet, zeg maar. Ik ben niet aan het mikken en aan het verkopen als het een beetje omhoog gaat. En dan aan het kopen als het omlaag gaat. Dat doe ik helemaal niet. Het is alleen inderdaad als het echt 20% plus naar beneden gaat. Dan kom ik wel in actie. En wat ook helpt, denk ik, in die 14 jaar, is dat ik niet of nauwelijks op de hypes. Er zijn echt tal van hypes geweest in al die jaren. En volgens mij heb ik er op geen één meegedaan, zeg maar.
Niet aan hypes?
Nou ja, niet. Het klinkt zo zwart-wit, maar het is een beetje op een gegeven moment. Ik heb periodes gehad dat iedereen zei van, nee, je moet in goud en in goud miners en weet ik het wat. En als iedereen dat zegt, ja, dan vraag ik me nog steeds af, wat dan? En dan kijk je ernaar en dan zie je alleen maar koers omhoog schieten, zonder dat ik nou echt heel erg die winst hard zag oplopen.
Dus je zit ook niet in de crypto?
Ik zit niet in de crypto.
Maar ook niet in energy stocks.
Clean energy is niet.
Nee, en ook niet die batterijen, AI. Dat hebben we nu nog meer.
Nou, kijk, er zitten wel een paar aan verwanten. Kijk, Johnson Matthey bijvoorbeeld ontwikkelt nu heel erg een eLNO-accu. Die gaan ze volgens mij vanaf volgend jaar produceren.
Accu. Een fijne accu.
Ja, weinig kobalt. Dat is goed voor de wereld. Want dat wordt vaak, dan moeten mensen vaak worden uitgebuit in Afrika.
Ja.
Dat is allemaal volgens mij ook niet helemaal niet goed voor het milieu.
Maar dat is dan niet een bedrijf dat alleen maar accu's doet. Dat doet al heel veel anders. En die doet
heel veel
erbij.
Andere dingen erbij. Ja, ja. Zijn geen puur.
Maar je koopt het niet voor die accu. Dat is de fantasie.
Klopt.
Nu gaan jullie even een paar stapjes te snel. Ik snap het niet. Is de accu opeens een fantasie?
Nee, het is een bedrijf wat gewoon goede cijfers maakt. Gewoon een heel stabiele business is. En je vaak, waar ik ook van jou mee, dat je dan zoekt naar, er moet wat fantasie extra in zitten.
Ja.
Is dat, ze hebben aangekondigd dan om accu's te gaan maken, of ze dat zijn ze al aan het doen.
Ja.
En dat kan natuurlijk in één keer een heel mooi pareltje zijn. Maar dat is niet waar je dat om kan. Dit bedrijf koopt, dat is extra. Als er een goede waardering is op hoe het bedrijf nu is, dan koop je het. Er zit een hele grote upside in, want als die accu slaagt, dan kan het bedrijf nog eens heel hard gaan. Maar je wil dat eigenlijk niet echt meenemen in je echte waardering. Dat moet je als extra zien.
En als je het nou hebt over de clean energy hype, is dat dan, ja, ik wil zelf een beetje verduurzamen op een bepaalde manier. Ik voel me daar gewoon, zou ik me goed bij voelen als dat lukt. Maar dat clean energy, dat is dus zogenaamd dan, niet zogenaamd, dat is misschien al goed voor het milieu, maar het is een hype. Dus ga je daar sowieso geld op verliezen of wat betekent dit dan?
Nee, kijk, ja, en ik denk overigens dat hele clean energy is geen hype aan zich, zeg maar. Hè. Het is een heel belangrijk onderwerp en dat gaat heel groot worden, ook in de toekomst. Dus dat klopt wel.
Ja. Yeah.
Alleen wat je ziet is de massale toestroom. Doordat iedereen dat ziet gebeuren. De massale toestroom in dat soort bedrijven als beleggers. Het probleem voor mij dan is dat ik die waarderingen zie ik oplopen. Ja, en dan, laat ik zo zeggen, dan kan ik niet helemaal meer beargumenteren dat dat het waard is. Ik geloof dat die winsten gaan stijgen. Ik weet dat het de toekomst is. Maar wat dan precies en welke en wanneer en hoeveel geld dan? Ja, dat vind ik een hele lastige.
Nou, en is dat het dan niet waard?
Het ligt eraan wat je inschatting is, hoe groot die bedrijven gaan worden. En wanneer ze groot gaan worden. En wanneer die winsten echt gaan oplopen. Dat is de vraag. Ik kan dat niet goed genoeg voorspellen, denk ik. Of als ik er naar kijk, denk ik, nou, er moet wel heel veel gebeuren. Wil ik die waardering oké vinden? Ja, dat is dus ga je de geld verliezen, weet ik niet, misschien niet. Misschien blijft het wel oplopen, ik weet niet. Misschien zie ik het verkeerd, dat kan. Dus ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Ik vind dat de hele duurzaamheidsgedachte helemaal geen hype. Ik doe er gewoon zelf soort van persoonlijk ook heel erg aan mee. Maar niet per se in mijn beleggingen.
En dat is denk ik wel de reden. Als je daar mee wilt doen, dat je dan echt in een ETF gaat zitten. Want je weet dat er van alle, zeg als er 1000 bedrijven zijn, weet je dat er uiteindelijk maar 100 overblijven of 50 overblijven over 5 of 10 jaar.
Ja.
Dat is altijd natuurlijk als...
Dus een ETF is wel redelijk.
Nou, ik denk als je echt in trends gaat zitten, moet je... Ik denk wel, het is al een heel groot risico. Je spreidt het risico meer als je in een ETF gaat zitten die zichzelf herbalanceert.
Ja.
Maar een hype, een aandeel wat heel erg in een hype zit, is bij definitie moeilijk te waarderen.
Ja.
Het maakt vaak geen winst. Je betaalt heel veel keer de omzet. Dus dat past eigenlijk gewoon al gelijk al niet in waardebeleg. Want zolang je er geen waardering op kan plakken, koop jij het volgens mij niet.
Nee, als ik niet kan inschatten of nauwelijks kan inschatten hoe dat gaat lopen en ik het bijna niet kan waarderen, koop ik het niet.
Ja, want
per definitie niet. Ik moet er een waarde aan kunnen.
Ja, want volgens mij heb je in je portefeuille bijna geen bedrijven die geen winst maken. Misschien maar een paar procent, denk ik.
Nee, er zitten sommige hangen er misschien een beetje op Pinterest. Ja. Bijvoorbeeld, hè, die heb ik, dat is dan zou je nog kunnen zeggen dat is een beetje een...
Je zit er een beetje in de buurt.
Ja, hip aandeel, dat zit een beetje om het omslagpunt. Ja, maar dat is het denk ik wel.
Ja. En misschien Just Eat heb je volgens mij ook.
Just Eat,
die
ja.
zit ook een beetje op het zo'n...
Ja.
Die houdt het nog kunstmatig in een verlies.
Ja.
Ja. Wat kan je misschien nog wat meer delen over de grote missers die je hebt gemaakt, waar wij allemaal wat van kunnen leren?
Ja. Nou, vooral uit de begintijd, zeg maar. Dat is wel een... het ging economisch natuurlijk niet zo goed in die tijd. En toen kwam Akzo Nobel, die zou met cijfers komen de dag daarna. En toen keek ik naar die analistenconsensus. En toen dacht ik, dat is toch veel te optimistisch. Dus ik denk, nou, ik koop een turbootje short. Of een sprintertje short, was dat volgens mij. En met een mega hefboom. Ik dacht van, nou, dat kan niet anders. Dit gaat helemaal goed komen. En toen zag ik voorbeurs het nieuws. En het viel echt enorm tegen. Nog meer dan dat ik überhaupt had gedacht. Dus ik was dat echt klaar om 9 uur. Ik dacht, dat wordt cashen. En toen schoot die koers met 4% omhoog. En toen dacht ik, hé, hoe kan dat? Dus die sprinter was uitgestopt, al mijn geld kwijt. Ja, en dan bleek dat ergens had die CEO had een opmerking gemaakt van, ja, het ergste is achter de rug, dit is het. En we hebben deze verwachting nu. Ja, dat was voor mij de leerschool dat het resultaat nu echt niet relevant is. Hè. Het gaat gewoon om hoe goed is dat bedrijf? Hoe ziet de toekomst er in zijn algemeenheid uit? En hoe gaan ze gewoon over 5 of 10 jaar geld verdienen? Dat is belangrijk. En niet of het cijfertje van dit kwartaal...
Dat is wel heel interessant wat je zegt, hè? Want... Dat ik toevallig gisteravond is Microsoft met cijfers gekomen. Naar Google ook en zo.
Ja.
En Microsoft, die cijfers waren echt fantastisch.
Ja.
Echt, nou, volgens mij 34% groei. Dat is echt, voor zo'n groot bedrijf is dat echt insane veel.
Ja.
En, maar er werd wel in de Outlook een beetje gezegd, ja, de grote groei is misschien nu wel uit.
Mm-hmm.
En het aandeel gaat zakt gelijk naar beurs. Dus dat is wel iets wat je... In eerste instantie denk je, nou, dit is fantastisch. Maar er zitten dan... De beleggers reageren dan toch eigenlijk altijd op die outlook.
Ja.
En dat is wel iets wat ik ook steeds meer realiseer. Je belegt voor de toekomst en niet voor het resultaat dat al behaald is.
Ja, en ook over dat naar de toekomst kijken. Want op een gegeven moment heb ik ook ergens in de beginperiode heb ik Aalbers Industries gekocht. Zat enorm laag, op 5, 6 euro. En dat maakte nog wel gewoon winst, maar er zat gewoon veel onzekerheid omheen. En dat begon op te lopen. Die winsten begonnen ook weer terug te krabbelen. En toen kwam in het nieuws heel erg dat misschien de volgende crisis er wel aan zat te komen. En dat er ook heel veel met de schuldencrisis die nog steeds wel een beetje aan de hand was. De auto-industrie die wellicht zou gaan inzakken, daar leveren ze heel erg aan. En toen dacht ik door al dat nieuws en al dat negatieve economische sentiment, dacht ik van oeh, maar dat kan dan wel eens mijn portefeuille gaan raken. Dat kan wel eens deze bedrijf gaan raken. Dan ga ik het verkopen. Ja, en er is van die koers is na die tijd geen dubbeltje meer afgegaan, volgens mij. En in al die jaren. En dat was wel ook gewoon de wijze les dat in die 14 jaar is het constant ergens wel ellende. Of een risico in de toekomst. Of je hebt altijd het gevoel dat het ergens wel eens mis kan gaan. Of dat het slechter kan gaan. En dat is ook prima, dat gebeurt ook. Weet je, er zijn allerlei zaken die ook gebeuren. Alleen ik heb mezelf altijd vanaf dat moment voorgenomen niet naar handelen, zeg maar. Er komt een keer een recessie. Er komt een keertje een presidentskandidaat die niet helemaal handig is voor de wereld misschien. Het gebeurt, maar ik ga niet meer mijn portefeuille erop aan.
Ja, maar als je de krant openslaat, dan word je daar wel elke dag in bevestigd. Ja. Want er is natuurlijk altijd wel iets te bedenken wat een probleem kan zijn in de toekomst. En daar schrijven kranten natuurlijk al te graag over.
Ja.
Ja, ik kijk even met een schuin oog naar de media die bij me aan tafel zit. Ja, dat is waar. Daar houden wij wel eens mee bezig.
Ja, en het is ook logisch en het is ook goed. En er zit ook heel veel interessant nieuws tussen. Het punt is alleen, je moet gewoon niet je beleggingsbeslissingen erop baseren. Tenminste, dat doe ik niet, omdat je, ja, dan blijf je bezig. En dan doe je ook van alles in de prullenbak wat er niet thuis hoort.
Ja. Oké. Okay. Pim, heb je nog een prangende vraag voor Dennis over...
Ik heb nog wel een vraag. Sorry, je ziet eruit alsof je echt een mens bent. Dus heb jij na 14 jaar beleggen nog steeds die emotie en de psychologische uitdaging? We hebben daar een aflevering over gemaakt. Mm-hmm. En hoe ga je daar zelf mee om? Heb je daar überhaupt nog last van?
Ja, volledig. Dat is nog geen millimeter weggegaan. Dus ik voel me ook heel erg mens, ook op dat soort momenten, zeg maar. Hè. Dus dat is dat blijft wel hangen. Het maakt niet uit welke emotie, als dingen omhoog gaan, als ik... dingen naar beneden zien gaan. Het voelt vervelend. Je voelt onzekerheid. Je voelt angst. Je voelt... mijn brein doet automatisch. Als iets hard omhoog gaat, moet ik het niet verkopen. Als iets naar beneden gaat, moet ik niet bijkopen. Als ik iets wil kopen wat al heel hard omhoog is gegaan, denk ik... nee, de zonde, ik ben te laat. En dan voel ik me ook een beetje gefrustreerd. Het zit er allemaal in. Allemaal in het pakketje. Zelfoverschatting. Nou, noem de hele... Yeah. Kom maar op. Het zit er. Ik denk alleen dat je door de jaren heen, en ook door er heel veel over te lezen, je kan ratio er gewoon aan toevoegen. Aan dat soort gedachten die oppoppen, emoties die je krijgt. Als je de ratio eraan toevoegt, ga je er niet meer naar handelen. Dus ik denk dat ik niet of nauwelijks nog echt handel op die emoties. Daarmee kan je het een beetje wegkrijgen. Het is wel, het was voor mij wel de acceptatie van dat die emoties er gewoon zijn. En dat je die gewoon niet per se eruit, zolang je je niet mens voelt, zeg maar, gaan ze er wel een beetje zijn. Dat vond ik wel fijn. Maar ik vond het ook fijn de gedachte dat ik er in principe niet naar handel. Omdat er genoeg ratio terug kan.
Ja.
One-liners, wijze lessen, noem het maar op.
Ja.
Om dat tegen te gaan.
Dus wij hebben er allemaal last van. Ja, ik natuurlijk ook.
Ja.
Dus dat geeft de ene kant de geruststelling dat je dus... Dat gewoon
ik niet hoor trouwens.
Nee, jij niet. Nee, maar jij bent een coole kikker. Dat je dit eigenlijk moet ontarmen. En gewoon, ja, dat is gewoon een gegeven. Dat is er gewoon. En je moet dat meer gaan controleren.
Ja.
En dat gaat makkelijker door ervaring. Kan je er ook ratio aan toevoegen.
Ja, klopt.
Oké. Okay. Heb je nog wat nog toe te voegen?
Nou, ik weet niet. We hebben een hoop besproken volgens mij. Ja.
Gaan we naar de update. Is er een update?
We hebben een team uitgebreid.
Oh ja.
We zijn
dat is
nu
een vijfde persoon.
Ja, we zijn nu met z'n vijven.
Zeg maar dat het een vrouw is.
Nee, helaas. Ja.
Het is geen vrouw.
Nee. Ja, dat is jammer hè. Ja, het had mooi geweest. Maar er zijn er gewoon niet zo heel veel in de software-industrie. Het heeft wel wat tijd gekost om iedereen goed in te werken. Vooral, je moet een beetje zien als je software schrijft. Is alsof je een boek aan het schrijven bent. En dat doe je dan eigenlijk eerst met een klein groepje. En het groepje wordt steeds groter. Maar als er dus later nieuwe mensen bijkomen, ja, die moeten dan wel eerst dan het hele boek eigenlijk gaan lezen. Die moeten begrijpen wat voor regels zitten. In welke vorm praten we, de ik-vorm. En waar gaat het verhaal een beetje naartoe. Zodat iemand ook mee kan schrijven.
Ja.
Dus dat kost altijd veel tijd voordat iemand er eenmaal in zit. Maar als eenmaal iedereen erin zit, dan kan je natuurlijk weer op volle snelheid verder. Nou, daar zitten we denk ik nu ongeveer. En waar ik zelf heel erg blij mee ben, dat we dus op dit moment één iemand fulltime beschikbaar hebben voor de datakwaliteit. Het is best een uitdaging om alle aandelen in de wereld in een goede dataset te krijgen, gekoppeld met alle koersinformatie dat elke dag update en alle extra informatie. Dus we hebben daar nu iemand die daar straks fulltime aan gaat werken. Dat geeft een heel goed gevoel.
Nou, best wel een groot team aan het worden.
Ja, ik had echt niet gedacht dat dit zoveel werk zou zijn. Het is echt, het is echt elke keer weer meer werk dan gedacht. Maar we gaan er uiteindelijk voor komen.
Oké, okay, leuk. Nou ja, en we worden nog steeds gesteund ook door luisteraars die vrienden van de show worden. Daarvoor willen we iedereen natuurlijk weer bedanken. Alle nieuwe vrienden. Even één berichtje eruit lichten. Remco stuurt in de community... tja, waar ligt de grens van jong? Tussen de oren, denk ik. Ik ben 49 jaar, mijn vader 83, dus ben ik best jong. Ik beleg al jaren, maar niet zelf. In de beruchte lijfrentes, dus eigenlijk heb ik nul ervaring. Maar sinds een maand verslaafd geraakt aan de podcast... en nu wat aan het spelen met beginnen met beleggen. Eind dit jaar komt er een lijfrente vrij... en ik ben erover aan het nadenken om dit te storten... op een pensioenbeleggingsrekening bij De Giro. En Remco vraagt of iemand daar ervaring mee heeft. Dus mocht je luisteren en je hebt er ervaring mee... kijk even in de community en help Remco.
Toevallig hebben mijn ouders deze vraag ook aan mij gesteld.
Oh.
Ik moet er nog uitzoeken wat het antwoord is. Ik denk voor heel veel mensen die vervalt op een gegeven moment de lijfrenterekening. Ja, en dan, dan moet je daar wat mee. En de bank wil heel graag natuurlijk dat je dat gaat verlengen. Maar dus, ja, als je zelf wat meer kennis hebt, kan je dat natuurlijk misschien zelf aan de slag. Dus ja. Ik ga dat binnenkort eens een keer uitzoeken.
Oké.
Okay. En welkom te houden, Remco.
Ja, welkom. Gaan we naar het nieuws.
Ja, over hypes gesproken. De Giro heeft een nieuwe kernselectie geüpdate volgens mij sinds 2019.
Oh ja.
En ze hebben dat nu gebaseerd op de meest, maar de populaire ETF's. Die hebben ze in de kernselectie gezet. En er zijn er 100...
Wereldwijd dan of zo? Of waar bezig...
Nou, gewoon denk ik de populariteit bij de Giro zelf. Dus de meest verhandelde ETF's. Er zijn er 124 bijgekomen. Er zijn er 74 afgevallen. Nou, de meest opvallende wijzigingen zijn Wisdom Cloud Computing. Nou, dat is natuurlijk ook een populaire ETF. De Van Eck Vector Video Gaming, de e-sports. Nou, ook een hele populaire. De iShare Global Energy, ook in de kernselectie.
Global Clean Energy.
Ja, ja. Clean Energy. En dan hebben we Van Eck Vectors Semiconductors. Nou, ook een hoop populaire. En nou ja, zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan. Eigenlijk Clean Energy, e-sports, batteries, cloud, AI, clean water, cybersecurity, robotics. Nou, al die ETF's. Die zijn er allemaal in de kernselectie nu.
En er zijn China-ETF's erin gekomen. Waaronder die van mij, die ik dus laatst per ongeluk had gekocht.
Ja, dus je hoeft niet meer te wisselen nu.
Nee, ik hoef niet meer te wisselen.
Je zou alleen wel even moeten kijken, dat zijn er nu 5. Dus je zou even moeten kijken naar welke... Zijn ze alle 5 hetzelfde qua holdings? En wat zijn de kosten?
Ja.
Dus ik heb ze niet voor je gekeken, maar daar zou je nog even naar kunnen kijken.
Oké,
kom
ik op terug.
En we hebben nog eentje voor de Belgen. We hebben natuurlijk de VWRL ETF. Nou, dat is denk ik de meest bekende ETF, denk ik, in de wereld. Samen met de S&P. Dat is de wereldwijde, de All World ETF. Met volgens mij 3400 bedrijven. Verspreid over de hele wereld.
Ja.
Maar dat is eigenlijk een ETF dat dividend uitkeert van Vanguard. Ze hebben nu ook in de kernselectie de Vanguard All World. En dat is de VWCE. En die keert geen dividend uit. Dus die herbelegt gelijk je dividend.
Oh.
En dat is dan vooral voor Belgen volgens mij interessant. Want Belgen betalen veel meer dividendbelasting. Betalen belasting over dividend. Dus voor Belgen is het denk ik interessanter om... als je toch een goed gespreide ETF over de hele wereld wil... om deze ETF te nemen, ja, betaal je minder belasting. En er is iemand uit de community, Ronald. Die heb ik ook in de show notes gezet op de website. Die heeft een hele mooie Google Sheet gemaakt met alle ETF's... die in de kernselectie zit in een Google Sheet... met erbij een linkje naar de uitgever toe en een nummer. Dus dan hoef je niet alles zelf op te zoeken. Dan kan je gewoon doorklikken. Heel handig.
Wat nobel, Ronald.
Heeft hij gedeeld. Heeft heel veel tijd aan besteed, maar heeft hij gedeeld in de community.
Ik krijg wel eens vragen over of er ergens een handig overzicht is... van alle ETF's. En wat.
Nou, die heeft Ronald uit de community nu gemaakt.
Wat een held.
Er zijn nog 2 kleine dingen die hebben we niet voorbereid... maar die heb ik net wel gezien. Ja, dat is wel interessant. Jij hebt ook Just Eat. Die heeft toevallig gisteren aangekondigd op Koningsdag... dat dat de Grubhub-overname doorgaat... en dat ze waarschijnlijk een listing gaan krijgen in Nasdaq. Dus dat is nu officieel bevestigd nu. Dat Just Eat dus de notering aan de Nasdaq houdt.
Leuk.
Dus dat is natuurlijk, denk ik, voor alle Just Eat aandeelhouders interessant.
Ja.
Volgens mij is het altijd goed als je een Amerikaanse notering hebt. Zie je bij farmabedrijven ook. De Amerikaanse notering, die schieten gelijk omhoog. Omdat daar de waarderingen gemiddeld gezien veel hoger liggen. Dat is natuurlijk positief. En we hebben de cijfers van de grote jongens gehad net. En ik moet zeggen, we hebben het al even over cloud computing gehad. En dan en vooral de grote cloudmarkt met Amazon, Microsoft en dus van Azure, AWS en Google Cloud. Nou, maar die groeicijfers zijn echt gigantisch. Ongeveer 46% groei vergeleken met het kwartaal van vorig jaar. Microsoft en Google. In alleen maar cloud. Je ziet gewoon daar zit echt de groei voor de komende jaren volgens mij voor deze grote jongens. En ook voor Amazon, denk ik. Daar.
Ja, en dat is nog wel de vraag, want ik heb zelf Alphabet. Amazon was al winstgevend op die cloud. En dat was Alphabet nog niet of nauwelijks. Ik ben wel benieuwd hoe dat nog gaat ontwikkelen.
Ja, dat is het. Ze hebben volgens mij nog niet echt een losse specificatie aangegeven. Ze hebben wel YouTube aangegeven. Wat daar is nu wel losse cijfers van gekomen. Ja. Ook 50% groei in omzet. Ja, Google zit echt nog wel. Die heeft nog zoveel verborgen pareltjes die nog helemaal niet aan het licht komen. Ik denk ook wel dat Apple en Mike en Facebook van de vijf jongens, doordat ze geen cloud doen, daar echt wel op een gegeven moment wel de groei wel minder gaat worden vergeleken met die andere drie. Daar zit echt. Dat is gewoon de infrastructuur van de wereld, hè? Cloud. Dat is eigenlijk gewoon de wegen en de bruggen die partijen doen. Het is eigenlijk onmogelijk om een website te bezoeken die niet via Amazon gaat, via Amazon AWS. Of via Azure. Dat is echt een.
Goed. Interessant, jongens. Oké, nou dan gaan we naar portfolio. Pim, is er iets gebeurd?
Ja, ik heb McDonald's verkocht.
Ja.
En ik heb het geld verplaatst naar Microsoft. En daar had ik ongeveer 3% en dat heb ik nu naar 5% gedaan. Dus weer een holding minder.
Oké.
Ik heb er nu 27. En nog steeds 7 te veel. En ik ga eigenlijk een beetje de strategie van Dennis doen. 20 holdings, ongeveer 5% per holding. En dan met het idee dat ik dan die 20 bedrijven goed ken. En dan zo over tijd langzaam eens een bedrijf eruit doen en een bedrijf vervangen. Ik wil gewoon veel grip hebben op wat ik heb. Dus mijn eerste stap is naar gewoon het verlagen naar 20. Want ik merk gewoon dat het zijn anders gewoon veel te veel. Dus ik krijg gewoon veel meer blind spots. Dus mijn focus is nu eerst naar 20. Dat goed kennen. En dan langzaam naar dat langzaam dan over tijd vervangen. Af en toe een aandeel. Dus dan kom je denk ik op één aandeel per maand, per kwartaal ongeveer, denk ik.
Begon jij ook met veel te veel aandelen?
Nee, misschien achteraf gezien wel wat te weinig. Maar dat was meer een geldkwestie. Hè? Ik moest gewoon. Ik ben begonnen met een paar honderdjes. Ja, dan heb je op een gegeven moment maar een paar bedrijven. En ik heb ook voor het eerst sinds vorige week 21 aandelen. Voor het eerst had ik op 21 zitten. Dus ik heb ook heel lang op 10 en 12 gezeten en zo.
Is dat niet te groot risico?
Ja, maar het was gewoon vanuit het idee, je moet een keer beginnen. En als ik ga wachten met beginnen totdat ik gewoon genoeg geld heb om 20 posities in te nemen. Dat was ook nog in een tijd dat de transactiekosten wat hoger waren. Ik geloof dat ik iets van 12 of 15 euro per transactie betaalde. En dat is nu, heb je dat nergens meer volgens mij. Ja, dus dan hoort het erbij dat je een beetje risico extra hebt, omdat je weinig posities hebt.
Ja,
ja.
Maar dat is de tijd
nooit geboren.
Dat is de tijd dat ETF's nog niet echt heel erg populair waren.
Nee, ik heb in de begintijd heb ik eigenlijk nooit ETF's overwogen. Maar ik denk dat het komt omdat het er toen niet echt was of zo. Of misschien in Amerika wel, want daar is het wat eerder begonnen.
Ja, dat is de jaren 90 begonnen.
Ja, precies. Dus ik fondsen heb ik nog wel eens naar gekeken, maar
ja. Ja, je had eigenlijk losse aandelen in fondsen, hè?
Ja, dat was het een beetje. In ieder geval wat ik me toen kan herinneren. Maar misschien heb ik het niet goed genoeg gezocht. Dat
zou 15 euro per transactie kost je.
Ja, ja. Eeuw, en dat was toen bij Bink, hè? Dus dat was de prijsvechter.
Ja, dat.
Ja, ja.
Ja. Holy shit.
Ja.
Oké.
Ja, kom, als je dat 50 euro per maand wil beleggen en je betaalt 15 euro transactiekosten, dat is niet te doen.
Nee.
Pim, je bent je portfoliowaarde nog vergeten.
Oh ja, 211.500.
Ja, en ik sta op 5.791.
We zijn allebei weer gestegen.
Rond jij het af? Zal ik dat ook gaan doen of niet?
Je hebt volgens mij een ATA, ik ook.
Ik heb, ik heb even hoger geweest.
Ja?
Ik heb bijna op 800 in de plus gestaan. Ik sta nu op 733 in de plus.
Oh,
Dus.
Dat vind ik nog wel. Dat is, hoe kijk jij daarnaar? Is dat, op dit moment maakt eigenlijk bijna niet uit wat je gekocht had. Als je het maar aangehouden had, dan had het omhoog gaan. Want bijna elke aandeel staat all-time high. Dus dat is natuurlijk, geeft een heel fijn gevoel. Het is ook heel gevaarlijk, want daardoor denk je dat je echt kan beleggen.
Je gaat dingen aan kunde toerekenen, aan je eigen kunde.
Ja, maar het is ook wel heel moeilijk om nu. Kijk, vorig jaar was het vrij makkelijk, want alles kwam wel een heel laag punt. Maar dit jaar, nu staat alles echt heel hoog. Nu wordt het wel heel moeilijk om aandelen te vinden tegen een goede waardering.
Ja, ik kom ze bijna niet tegen. Mijn hele watchlist staat verder boven. Er zitten sommige wel echt 30-40% boven, überhaupt dat ik erover nadenk. Ik kom niet zo heel veel meer tegen, zeg maar.
Het is best moeilijk nu.
En ook mijn huidige holdings zijn er heel veel die eigenlijk al iets boven de fair value staan, wat mij betreft. Ik wacht dan altijd even op cijfers en ik ga niet, wat ik al zei, ik ga niet zitten timen. Ja, dan gaat het misschien maar een keertje straks naar beneden. Maar wanneer dat gebeurt, weten we niet. En wanneer de crisis aankomt, dat weten we ook niet. Dus we zien het wel.
Ja, ik merk dat ik zelf dan heel snel naar de grotere jongens ga. Want die wel nog echt, die laten nog echt de groeicijfers zien. En die zijn relatief nog goed geprijsd versus de markt.
Ja.
Dus als je nu bijvoorbeeld de grote jongens gaat vergelijken met een Nestlé of een Unilever of Nike of zo, dan zijn ze eigenlijk nog best wel oké geprijsd. Relatief gezien wordt het goedkoop, maar het is nog steeds duur.
Ja, 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 ja. Ja, eens.
Gaan we naar reviews. We hebben de 1000ste review. Die was van Vera. 5 sterren gaf zij. Zij schrijft alles gebinged. Sinds vorig jaar volg ik de blog Blondjes Beleggen Beter. En de Nederlandse Fire-beweging. Allemaal super interessant. Maar pas toen ik jullie podcast ontdekte bij De Vooravond. En ik alle afleveringen in rap tempo ben gaan beluisteren. Durf ik pas echt te beleggen met wat meer geld. Voor het eerst moet ik een week wachten voordat ik weer verder kan luisteren. Dat wordt wel even wennen, maar ik kan niet wachten. Groetjes Vera. Leuk, Vera. Dankjewel voor je mooie woorden.
Ja, leuk. Ja. Ja.
En ook nog 1 berichtje dan van Rob, want dat vond ik ook wel een leuk berichtje. Oh. Na de afgelopen maanden op hobbymatige basis aan mijn eigen PDT gewerkt te hebben, inmiddels besef dat de kosten van het SaaS-product van Team Pim niet opwegen tegen de tijd die ik er zelf insteek. Ga zo door, toppers. En ik heb de podcast nu voor de 2e keer volledig geluisterd.
Ja, dankjewel Rob. 2 keer, dat is wel...
Dat is echt intensief.
Dat is wel pittig, ja. Ja, nee, ik herken dat. Dat is natuurlijk het mooie aan een SaaS-product. Het maakt software toegankelijk voor de massa. Iets wat een individu nooit zelf kan realiseren. En daar denk ik ook dat een heel groot gedeelte van onze welvaart in de westerse landen komt echt door software. Doordat het een soort van SaaS is. Kijk, dat Google, wat Google allemaal aanbiedt, doordat je mail hebt en maps en zo. Dat kan alleen maar omdat het heel veel mensen er gebruik van maken. Maar dat is een extreme verrijking van je leven. En dat merk je met software, is dat zolang het maar voor een heel grote schaal gebruikt wordt, dan kan je voor een individu extreem veel waarde creëren die eigenlijk onmogelijk is als je het alleen maar ontwikkelt voor een individu. Dan is het extreem duur.
Ja.
Dat heb ik natuurlijk zelf ook ervaren. Wij betalen dan nu al, we gaan al richting de 5000 euro per maand alleen aan data. Per maand, dus dat kan je eigenlijk als individu kan je dat gewoon niet betalen. Maar dit is eigenlijk, het is gewoon onmogelijk om software... Ja, voor jezelf te maken. Dat is eigenlijk gaan uitgesloten.
Niet te doen.
Nee, dus ik ben heel blij dat er zoveel vrienden zijn die meehelpen. Anders is het gewoon niet, kan het gewoon niet. Jij heeft gewoon geen bestaansrecht.
Goed, we gaan eruit. Dennis, dank. Heb je nog 1 laatste, allerbelangrijkste tip? De les van je leven die je hebt geleerd met beleggen? Die je kan meegeven aan onze luisteraar?
Oh jeetje, ja. Ik denk vooral... Neem de tijd. Blijf echt heel kritisch naar jezelf. Stop niet alles wat goed gaat in je komt door mijn kunde pot.
Mm-hmm.
Ja, wees kritisch, evalueer. En leer ervan in zijn algemeenheid gewoon. Hè. Dat is misschien nog ook wel het allerleukste. Dat maakt het voor mij beleggen leuk. Leer ervan. Laat je inspireren.
Zelfreflectie.
Ja.
Ja, dat is nog een... Je zit me al boos aan te kijken, maar dat vind ik de laatste ding. Dat jij dat ook vertelt, dat jij in je werk... ook met heel veel mensen spreekt. En dat je dus ook heel veel kennis opdoet door gewoon te leven. En met eigenlijk een beleggingsbril ook naar alles te kijken. Ook in je werk.
Ja, alles wat je dagelijks tegenkomt. En als je een soort van natuurlijk interesse in heel veel onderwerpen. Dus de documentaires die je gaat kijken. Dat wat je gewoon in je dagelijkse leven ziet. Wat mensen je vertellen. Er zit zoveel... kennis.
Was toch laatst een ander die jij gekocht hebt omdat je nieuwe inzichten had via iemand die had gesproken via werk? Was dat niet over het cementen?
Nou, kijk, wat je bijvoorbeeld heel erg ziet, en dat is wel interessant, hè, want net hadden we het over die duurzaamheid of clean energy. Waar ik wel heel erg in geloof, bijvoorbeeld, hè, is dat straks overheden, maar ook andere bedrijven heel kritisch gaan zijn naar toeleveranciers op hoeveel CO2 stoot ze nou uit. En daar dat heel erg willen dempen. Dus normale bedrijven, zoals een cementbedrijf, die heel erg focust op minder CO2-uitstoot, steeds neutraler daarin worden. Daar heel erg op letten. Die hebben straks een concurrentievoordeel. Ik zie ook gewoon dat overheden het steeds belangrijker gaan vinden dat we circulair gaan bouwen en al dat soort zaken. Allemaal inzichten. En op een gegeven moment, dan gaat dat lampje omhoog en denk van, hey, dat is interessant. Welk bedrijf doet daar nou heel erg in?
Ja.
En dan kom je bijvoorbeeld op een Heidelberg cement die ik heb. En daar op dat stukje zie ik gewoon heel veel.
Dat is ook weer dat is een interessante les. Dat is weer een verborgen waarde. Dus dat Heidelberg Cement die doet heel veel aan de CO2-reductie. Maar dat zie je natuurlijk niet in cijfers. Dat moet je echt een bedrijf voor analyseren, moet je zien. En je weet, dat is een verborgen fantasie die erin zit. Wat de concurrenten allemaal niet hebben. Dus als er op een gegeven moment echt naar gekeken wordt, dan zal dit bedrijf groeien. Omdat het een een beter product aanbiedt. Maar dat kan je eigenlijk nog niet zien nu. Dat moet je echt onderzoeken.
Ja, misschien nog één ook een leuk praktijk of dagelijks voorbeeld. Ik probeer zo min mogelijk dierlijke producten te eten. Dus op een gegeven moment ga je de Beyond Meat burger eten en dat soort dingen. En dat staat ook op de beurs. Maar dan heb ik op een enig moment gedacht, ik ga gewoon 2 weken ga ik het vol allemaal uitproberen. Ook de huismerk nepvlees en al die zaken. En dan merk ik dat Beyond Meat echt super lekker is. Maar dat de eigen merken die veel goedkoper zijn, ook heel goed zijn. En daarmee wordt zo'n aandeel Beyond Meat voor mij weer wat minder interessant. Maar dat is gewoon wat je in de dagelijks praktijk gewoon aan het weer de producten aan het testen.
Gewoon bij ons in de supermarkt.
Ja. Je moet eigenlijk gewoon als belegger je ogen en oren altijd open houden.
Ja. Ja.
En nooit meer vlees eten. Ook heel belangrijk.
Ook heel belangrijk, ja.
Goed. Ja, Pim, nee, ik kijk boos, ja. Ik ben benieuwd hoe jij naar mij kijkt als deze aflevering straks 1,5 uur bij je wordt afgeleverd.
Ja, het is weer een 30 seconden langer nu.
Klopt. Ik zal het waarschijnlijk ook wel uitknippen. Dus het maakt toch niet meer uit wat ik allemaal zeg. Goed, Dennis, dank. Ik denk dat we jou nog wel een keer terugzien. En volgende week gaan we het hebben over beleggen in cyclische en turnaround aandelen. We hebben dat woord al eventjes voorbij horen komen vandaag.
Ja.
Leuk, kijk ik naar uit. Dan rest ons nu nog één ding. En dat is investeren in je kennis. En beleg met beleid.